Welkom bij weer een nieuwe podcast van Groen met Maarten Goed.
En Femke Cornelissen. Ja.
Ja,
en dit is alweer de zoveelste aflevering. Want in Amerika, waar we waren, hebben we best wel wat mensen geïnterviewd.
Ja.
En een daarvan was de Nederlander.
Kijk.
Die ook al eerder bij Wortel heeft gewerkt.
Echt?
Ja, dat is een beetje. Paul Huibrecht.
Paul Huibrecht, superleuk. Wat doet Paul?
Ja, Paul was eerst dus bij Microsoft Nederland een security professional. Hij is dus een paar jaar geleden in de pandemie verhuisd naar Microsoft Amerika om daar program manager te worden.
En is dat vanuit Wortel en dan naar Microsoft stap gemaakt?
Ja, dus uiteindelijk die stap gemaakt. Hij wilde heel graag betrokken zijn bij het ontwikkelen van het product. Hij zit in het Defender team, een van de teams die snel groeit.
Ja.
Waarbij een deel in Israël wordt gemaakt en een deel in Amerika.
Oh, kijk.
Zijn droom was naar Amerika gaan.
Dat is gelukt.
Ja, en dat is gelukt.
En daar gaan we dus alles over horen hoe dat is gegaan.
Ja, we vragen hem een aantal dingen over. Ja, hoe is die verhuizing gegaan? Wat valt er tegen? Wat valt er mee? Hoe heb je je aangepast? We horen ook welke ontzettend grote auto die heeft gekocht. Want ja, dat hoort
dat
ook
hoort
een beetje
erbij
bij Amerika, toch? En uiteindelijk natuurlijk ook over het werk dat hij doet. Hij is verantwoordelijk met zijn team voor Defender op servers. Dus we gaan hem horen over Windows, over Linux, over van alles en nog wat. Ja, en dat is interessant, want we zitten in zijn eigen hokje, zoals dat heet. Ja, ik heb geen andere naam daarvoor. Waarin ze daadwerkelijk hun werk doen achter zijn bureau. We zijn dus niet naar een vergaderzaal geweest. Dus je krijgt ook een indruk. Ja, hoe werkt Paul en zo'n team nou precies in Redmond?
Maar zijn hokje, wat kun je daarin vertellen? Wat is dat precies dan?
Nou, het lijkt nog wel een beetje een rangen- en klassensysteem af en toe. Want als je een vice president bent, dan heb je een corner office met twee ramen.
Echt?
Heb je ook zonlicht. Als je beginnend bent, hoe goed je ook bent, dan zit je aan de binnenkant. Ja, dan mis je wel een raam. Ja, en dan is het zoals wij het ervaren niet heel groot. Dan zijn we in Nederland vaak van die kantoortuinen gewend.
Ja.
Tegenwoordig. Maar het is eigenlijk letterlijk een hokje. En daar kan je de deur van dicht doen. En dan kan je rustig aan het werk.
Ja, lekker gaan kijken. Ik ben benieuwd.
Wat leuk. Paul, dankjewel dat je bij ons te gast wil zijn in de podcast. En we keken op LinkedIn en we zagen je officiële titel is Senior Program Manager. Kan je iets over jezelf vertellen en je rol bij Microsoft?
Ja, Senior Program Manager of Senior Product Manager. Eigenlijk een beetje hetzelfde ding. Het wordt ook heel erg door elkaar gebruikt bij Microsoft. Over het algemeen, als je het hebt over een programmer of een product manager, heb je het over iemand die een raakvlak heeft met engineering. Daarbij hebben we customer engineering en die komen over de vloer bij klanten. Over het algemeen zijn die ons kanaal naar de klant toe. En dan heb je de zogenaamde feature PM's. En dat is de groep waar ik in werk. En die werken dus aan het product met de devs.
Ja, en we zijn hier dus ook nu in Redmond op de Microsoft Campus, het hoofdkantoor zou je kunnen zeggen. In de studio's, mooi gebied, want ja, ik zag allerlei groen. Je hebt hier ook de Commons.
Ja.
Ze zitten een beetje in het hart van waar het gebeurt.
Ja, eigenlijk wel. En de verzamelinggebouw hier, met name security, zit hier. Ze hebben de identity mensen die zitten in A of C. En hier in B zitten de mensen die aan de diverse defenders werken.
Ja. En je praat Nederlands, dus dan is je historie dus in Nederland.
Ja. Klopt, inmiddels nu een jaartje of 2,5 werkzaam in deze rol en op deze locatie. Voordat was ik bij Microsoft Nederland actief. Namelijk met de grotere klanten, maar ook met security bezig. Dus advies geven over in een pre-sale stadium, over ja, wat doet dit? Wat kan dat? Wat betekent dat voor een organisatie, grote organisatie in Nederland of internationaal?
Ja.
En vanuit dat ben ik zeg maar doorgegroeid naar productteam. Ik was al vrij snel, toen ik bij Microsoft begon, vrij actief in het brengen van feedback naar de productgroep en het samenwerken aan initiatieven. Mensen zijn die connecties gelegd en uiteindelijk op een gegeven moment mocht ik vertellen over wat ik vond dat het product nodig had. Dat is zeg maar een beetje een adviserende rol. En een jaar later werd gezegd van oké, nou kom het maar doen dan.
Ja.
Dus kom maar even die gaten fixen en kom met name het serververhaal even wat beter op de kaart zetten. En het was in een tijd dat met name op de iets oudere serverversies op Windows, dat we heel veel features ontbraken of vrij basis anti-malware en detectie capabilities hadden.
Ja.
Op dat moment. En nou ja, dat hebben we er recentelijk toch wel redelijk recht getrokken.
Ja, want als jij zegt servers, hebben we het dan alleen over het Microsoft-platform?
Destijds, dat was, nou ja, pak een beetje 2,5 jaar geleden waar ik mee begon, was het met name wat ik deed, was gericht op Windows Server, de iets oudere Windows Servers, 2012 en 2016. En inmiddels, ik werk in een team dat alle platformen in de gaten houdt en kijkt van, hey, welke features zijn er logisch op andere platformen? Welke platformen moeten we eigenlijk ondersteunen? Hoeveel van onze klanten hebben die platformen eigenlijk? En wat voor nuttige dingen kunnen we doen om die ervaringen, die features naar andere platformen te brengen? Dus inclusief Linux servers, dat is ook een server. Dus dat valt ook onder wat we hier doen, is bekijken van oké, wat moeten we dan bouwen voor die andere platformen? Er zijn een aantal features die gewoon helemaal niet passen. En andere features zijn natuurlijk echt geweldig. En recentelijk nog wat meer response capabilities uitgebracht op Linux. We hebben nu de knop om een isolate te doen. Dat was een heel veel gevraagde feature. Ja, dat was wel even wat anders op Linux. Want ja, het is niet ons operating system. Dus wat dat betreft moeten we daar ook regelmatig nieuwe dingen uitvinden.
Ja.
Dat maakt het wel heel erg spannend ook. We hebben heel slimme mensen die soms vanuit de Linux-wereld komen, soms vanuit de Windows-wereld komen. Soms moeten we raakvlak zoeken met een aantal vendors van distributies. Denk daarbij aan Canonical, die aan Ubuntu werken. En, ja, dat maakt het heel erg dynamisch en ja, interessant. Want ja, wie had dat gedacht dat Microsoft zo diep zou gaan op Linux, ook op de security-gebied. En we gaan nog veel dieper.
Ja, en dat is, je zou kunnen zeggen, best recent. Want ik herinner me nog ik dacht 2019, rondom Ignite, dat bekend werd. Hey, we gaan bouwen voor Linux. En in 3 jaar tijd, wat je zegt, ook met die recente aankondiging is er veel gebeurd. Terwijl, ik kan me ook voorstellen, ja, Windows is feitelijk ook 1 vendor, Microsoft, waar je misschien met een ander team kunt overleggen. Terwijl bij Linux heb je natuurlijk zoveel distributies. Hoe krijg je dan toch voor elkaar dat nou ja, werkt op zoveel platformen?
Het is niet makkelijk. Ja, waar het op neerkomt is dat gelukkig heel veel van Linux is hetzelfde. En dus je hebt een aantal hoofdvarianten, zeg maar, waar we dan op kunnen focussen qua technologie. En dan is het een kwestie van onderzoeken, is die technologie beschikbaar in elke distribution? Kan Ubuntu dit bijvoorbeeld en kan Red Hat dat ook? Mooi. Dan kunnen we daarop voortbouwen. En natuurlijk moeten we dan testen voor elke distribution die we officieel ondersteunen. En dat is ook in de meeste gevallen is dat waar het werk ligt. Is, we moeten natuurlijk heel zeker weten dat we dat de distribution begrijpen. Dat er niks in zit waar we nog geen verstand van hebben. Of anders gezegd, wat we nog niet weten. Is er een ding wat ontbreekt? Of is er een extra ding wat misschien conflict kan geven? En dat zijn allemaal dingen. En dan moeten we de validatie in. En dat kost best wel veel tijd om dat goed te doen. Uiteindelijk moeten we het product ook ondersteunen bij onze klanten.
Ja, dus dat betekent dat je misschien wel aparte mensen hebt die bezig zijn met de Linux kant van de zaak.
Mm-hmm.
En dat er ook engineers en devs zijn die zich focussen juist op Windows of misschien ook wel endpoints op Mac. Of,
Ja. Voor je beeldvorming, Linux tegenwoordig met name vanuit India gedreven. Dus daar zit het gros van de devcapaciteit, maar het is een beetje verspreid. En de mobile kant ook, waar de Windows kant zit duidelijk in deze hoek en in Israël. En het Mac team zit hier.
Is dat niet ingewikkeld als je zo verspreid bent over de wereld met tijdzones? Misschien, ja.
Ja, een beetje wel. Beetje heel veel. Het is wel, er zit wel een scheiding in die vrij logisch is. Wij focussen hier met name op preventie, het blokkeren van zaken. In Israël focussen ze meer op het detecteren van zaken. En allebei is nodig. Hey, om iets te kunnen blokkeren, moet je het kunnen detecteren. En als je iets detecteert, dan wil je het graag ook blokkeren. Dus het is niet van het een komt het ander. En dus je hebt elkaar hard nodig. Er zijn heel veel researchers die zitten ook hier. En die werken dan weer met researchers aan de andere kant. En die werken dan samen bijvoorbeeld de ransomware aanvallen. Met name de geavanceerde aanvallen. Daar heb je heel veel coördinatie voor nodig. Want dit zijn hele slimme en nare mensen die dat doen. Die zijn gewoon heel erg goed in het vinden van, ja, hoe moet ik binnenkomen? Wat moet ik precies doen? In elke stap, daar moeten we eigenlijk een antwoord hebben van, hoe gaan we het detecteren? Hoe gaan we het blokkeren? Hoe gaan we het in de toekomst voorkomen? Hoe zorgen we ervoor dat ons product niet onderuit gehaald wordt? Dus dat is de anti-tampering of tamper protection hoek. Die is heel erg geconcentreerd hier. Want dat zijn eigenlijk preventie. Maar aan de andere kant, de researchers in Israël, die zijn heel erg goed in het detecteren van dat soort dingen. En die zeggen van, hey, wacht even, ik zie deze techniek voorbij schuiven. Daar moeten we een antwoord op hebben. Hoe kunnen we er antwoord op hebben? Want alleen detecteren is niet genoeg. Want tegen de tijd dat je het probeert te detecteren, dan ben je al onderuit gehaald, zeg maar. Dus het is echt wel een samengedreven effort om dat allemaal goed te kunnen vangen, zeg maar.
Nee, tijd is zeker een factor. Ik heb zelf ook een sessie dit jaar, 52 Minutes to Ransomware. Een voorbeeld waar je in 52 minuten gecompromitteerd wordt. Dus time is of the essence, zeggen ze dan in het Engels. Maar dat is zeker. Nou, jij zei net al, die aankondigingen op Linux, die zijn er. Hè. Er komen steeds meer features en mogelijkheden ook op dat platform. Waaronder isolate, het isoleren. Maar ja, wat betekent dat dan? Hè? Dus is de Linux agent daarmee in staat hetzelfde te doen als de Windows agent? Of wat, hoe moeten we dat zien?
Technisch gezien werkt het heel anders. Maar functioneel gezien komt het op hetzelfde neer. Je merkt een aanval op. En je wil zorgen dat die aanval zich niet kan verspreiden. Dus je neemt, neemt de keuze om een machine te isoleren. Je kan alleen nog praten met de Defender Portal. En dan kan je nog steeds dingen doen. Je kunt nog steeds de telemetry lezen. Je kunt nog steeds een live response sessie remote naar de machine doen. Dus het is een veel gevraagde response capability. Het is er wel eentje die je wijzelijk wil gebruiken. Want ja, wat als er een of andere business critical applicatie op die server draait. Dat is natuurlijk niet zomaar iets waar je even op het knopje drukt. En met als resultaat het hele bedrijf op schat ligt. Dus ja, het functioneel gezien hetzelfde. Qua hoe we dat doen, is heel anders. De hele architectuur is anders. Niet elke distribution heeft dezelfde netwerkcomponenten of libraries ingebouwd. Dus daar was wel tijd voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja.
Want is dat dan ook de grootste uitdaging om die functionele gelijkheid op die platformen door te vertalen naar wat daar technisch voor nodig is?
Daar zit veel tijd in. Het is met name iets wat een PM doet. Dus iemand als ik, die dan die vertaalslag moet leggen tussen wat de klant nodig heeft en wat er daadwerkelijk gebouwd moet worden en hoe. Er zit verbazingwekkend veel research aan vast ook op Linux. We hebben gelukkig hele slimme mensen. Die zijn gewoon heel erg goed in het vinden van oplossingen. Dus als PM zeg ik dan van luister, dit moeten we kunnen. En die gaan dan op onderzoek uit. En die testen dat. En die bouwen een PLC. En vervolgens wordt een PLC getest. Gaat research ermee aan de bak. En die kijken, kunnen we dat uit elkaar trekken? En wat vinden we dan? En hoe veilig is het? Dat kost maanden en maanden voordat je dan daadwerkelijk iets kunt gaan bouwen en op de markt kunt brengen.
Ja, nou ja, het is goed dat dan dat je dat vanuit je rol kunt sturen. Wij kennen elkaar al een poosje, hè, omdat je net in Nederland hebt gewoond. Vandaag zeiden we al, zijn we op de Redmond Campus. Het is een beetje een druilerige dag, zoals we dat zouden noemen. Want ja, februari is toch wat bewolkt en regenachtig. Maar goed, je zit hier wel. En ik denk dat veel van onze luisteraars en kijkers daar toch een beetje jaloers op zijn. Van, dit is wel de plek waar het gebeurt. Misschien wel in een van de coolste teams, Microsoft Defender. Kun je delen hoe het is om hier te werken en om hier te zijn?
Ja, hoe vertaal je dat naar iets zinnigs? Hè? Ik vind het geweldig. Het is absoluut een droom en een passie die waar geworden is. Dus dat gedeelte is heel duidelijk. Ja, hoe het nu is. Er zijn vrij weinig mensen in deze functie op de planeet. Dus het is redelijk gespecialiseerd. Dat betekent ook dat de werkdruk gewoon heel erg hoog is. Je had het net over teams over de hele wereld. Ja. Ik heb teams in India en in Israël. Sterker nog, in Centraal-Europa zit er ook nog een paar. En vervolgens in Australië. Dus het is heel dynamisch wat betreft je tijd.
Dat ja, je werkt op allerlei momenten op de dag, bedoel je?
Ja, je bent redelijk aan, zeg maar. Er zijn voor elke feature of elke release zijn er gewoon een miljoen kleine dingetjes wat je moet doen. En dat is wat een PM doet. Je zou denken van, oh ja, PM die bedenkt het idee, volgens gaan de devs gaan alles doen en regelen. In de ideale wereld is dat zo. En de devs die zijn heel goed in één ding, en dat is ontwikkelen. En alles wat er omheen zit, minder. En daar heb je dus een PM voor nodig.
Ja. En hier in Amerika, je zei het al, je werkt dus met heel veel teams samen. Ik zat net met een schuin achter kijken op het bord achter jou. Voor de luisteraars, dat is een kurkbord met heel veel badges waar je gesproken hebt. Ik zie ook een hele mooie badge trouwens van Experts Live. Nu al trots op je. Maar er hangen, en er hangt er eentje met een, ja dat is, was de floppy, hè, de badge toegang met de floppy. Maar er hangen ook coins. En dat is natuurlijk een dingetje in de security wereld.
Ja.
Ik zie een Microsoft Security Experts coin. Maar ik zie daarboven ook eentje met een soort Ghostbusters.
Klopt, ja. De Security Experts was op basis van de launch op RSA van Microsoft Security Experts. Dat is gewoon iedereen die daar was, die kreeg er een.
Ja.
Leuk, maar en niet heel bijzonder. Je moest er voor aanwezig zijn, zeg maar. De coin met Dart is op basis van de samenwerking die ik heb met Dart. We voorstellen dat dit Dart team, komt binnen in de meest vreemde situaties. En dat stelt het product enorm aan de kaak. Je kunt, laat ik het heel specifiek maken. Met name toen we aan het ontwikkelen waren en we hadden vroege versies van het product voor 2012 en 2016, het nieuwe vernieuwde product waar ik aan de roer stond. Het was klaar om te gaan in public preview. En toen al was ik druk met Dart om te zorgen dat we dat konden uitrollen in omgevingen van klanten die redelijk in zwaar weer zaten. En dat was een ideale situatie om dat product echt heel erg goed te testen. Zelfs zover dat we voor elkaar hebben weten krijgen dat hoewel de helft van de servers die was compromised en was geransomed, de andere servers waar we wel in staat waren om dat product uit te rollen, die konden we nog redden. Dus dat was een enorm wapenfeit en een enorme boost achter de samenwerking ook met het Dart team. En ja, dat is eigenlijk een beetje zo gebleven over en weer, met name kennisdeling van hoe werkt het product nou? We zitten in deze situatie. De hele configuratie van Defender is naar de knoppen. Hoe komen we hieruit? Paul, heb je nog tips? Kun je helpen? Met kennis van het product en het netwerk binnen Microsoft. Het komt regelmatig voor dat ik dan zeg van, oh ja, luister, je kunt dit en dat doen om dit te overkomen. En vervolgens kunnen ze weer verder met evicten van de aanvaller. De uitwerking van de aanvaller binnen een organisatie.
Ja, fantastisch. Nou, er zitten een paar grote helden en heldinnen bij Dart, dat is zeker, die op basis van dit soort grote incidenten in actie komen. Ook een Nederlander die op Twitter te volgen is, Debug Privilege.
Ja.
Collega H, die het nodige deelt. En vorig jaar op Ignite waren er ook hele mooie sessies van Dart die nog terug te zien zijn. Dus absoluut een aanrader. Maar goed, die Ghostbusters coin is leuk, maar eigenlijk zie je vaak bij Defender dat het icoon niet een ghost is, maar een kat. Een Ninja Cat natuurlijk om precies te zijn.
Ja.
Ik zie hier ook een sticker liggen van Defender. Maar op jouw LinkedIn profiel staat ook een soort ASCII art van Ninja Cat. Is dat nog steeds een ding met Ninja Cat ook hier?
Ja. Ik weet niet of je de origine van de cat kent. Ja, tijdje geleden was Casey Lamson. Ik weet niet of je die kent, maar ik ben ook een PM binnen Microsoft. Heel erg actief met het creëren van eigen stickers en swag. En heeft zelfs nog een kaartspel gemaakt op basis van Microsoft, heet Bedlam. Die was heel creatief en die had op een gegeven moment had hij voor Windows had hij zo'n een Ninja Cat gemaakt. En verschillende teams in Microsoft die gingen hun eigen tweaks erop maken en eigen varianten erop maken. En toen is dat een beetje geboren, zoals deze.
De Red Big Button voor de luisteraar. Een soort noodknop met een Ninja Cat afbeelding.
Ja. Deze heb ik destijds gekregen. Een variant van. Je ziet hier ook een Windows vlag op met Office en alles. Dus dit is een van de eerdere iteraties van de Ninja Cat. Die zit dan hier op de rug.
Geeft ook nog geluid. Het lijkt nog steeds wel echt groot te zijn. Want ook collega Heike van jou, die de nodige trainingen en dingen faciliteert. Ja. Ja, dan zie je de mensen natuurlijk toch gewoon certificaten kunnen halen en een soort Ninja Cat badge kunnen verdienen. Ja.
Het is blijven hangen en iedereen vindt het leuk. En het is een mooie visuele weergave van het product. Hetzelfde geldt voor GitHub. Die hebben ook zo'n kat.
Octocat.
Octocat. Ja. En het maakt het gewoon heel erg herkenbaar. En het is internationaal. Het is echt een symbool geworden. Dus,
leuk. Ja. Hey, en hier in Amerika zijn nog dingen die je mist. Je zegt, nou, dat... Ik had net een kannetje stroopwafels voor je mee, maar die zijn volgens mij ook hier te krijgen, wel in Amerika. Ja. Maar zijn er nog andere dingen die je mist?
Waarschijnlijk heeft Christian dat aangegeven om dat te vragen. De frikandellen.
Wij spraken Christian uit een andere episode en die gaf aan dat het heel wenselijk was om een diepvriespak frikandellen mee te nemen.
Ja,
dat is heel beginnen we niet aan niet met de douane, maar het schijnt dat die hier niet goed te krijgen zijn. Althans niet hetzelfde product zoals we in Nederland kennen.
Nee, ze zijn gewoon niet te krijgen. Er is een product waarvan ze zeggen dat erop lijkt, maar dat is gewoon niet het geval. Dus het is er niet. Nee. Zelf maken is een optie.
Ja.
Het is redelijk gelukt.
Heel veel werk, ja.
Dat is zo'n beetje het enige voedsel wat ik echt mis. De rest.
Nou, ik hou het voorlopig maar bij stroopwafels voor je. We hebben in onze serie eigenlijk altijd dat we een aantal enveloppen meenemen. Dus ik heb hier 4 groene enveloppen. In het Nederlands met een vraag of soms een opdracht. Leuke dingen, hoop ik. Wil je er een pakken en de vraag voorlezen?
Sure.
Ik pak de meest rechter envelop. Groene envelop met daarin de vraag.
Wat is je favoriete tech gadget of apparaat en waarom? Mijn Ford Lightning.
Oh.
Zou ik zeggen, ja.
Ford Lightning, dat is volgens mij de elektrische...
De elektrische truck en zit vol met technologie. Dat is echt helemaal geweldig, ja.
En is die heel recent of... Ja. Die kunnen we denk ik in Nederland, zelfs in Amerika is die nog beperkt misschien beschikbaar.
Klopt. Dus,
en vertel eens, dat is gewoon een pick-up truck zoals we die zouden kennen, maar dan...
Ja, natuurlijk heel Amerikaans en veel te groot voor Nederlands. Hier is het gewoon een praktisch ding. Dus het is heel begrijpelijk waarom veel Amerikanen zo'n ding hebben. En ja, dit is zo'n beetje de meest populaire pick-up die er is, maar dan elektrisch.
Oh, ja.
Het is op zich wel een mooie samensmelting van technologie en dat Amerikaanse grote truck. Ik woon redelijk afgelegen. En zo'n truck komt regelmatig van pas.
Ja, heel leuk. Nou, ik hoor het al. Je bent helemaal in de American Way of Life gekomen.
Ongeveer een beetje, ja. Ja.
Dus dat is leuk om te horen. De Ford Electric Pickup. Dankjewel, Paul, dat je in onze uitzending was. En nogmaals, fantastisch om te zien wat er allemaal met Microsoft Defender, moet ik zeggen, op de verschillende platformen plaatsvindt. We houden de aankondiging in de gaten en... Ik hou me aanbevolen voor een rondje in jouw Ford pick-up truck.
Absoluut. En misschien ook een exemplaar van het boek.
Ja, een exemplaar van het boek. Vertel het boek.
We hadden het net over Dart. Ik heb samengewerkt met iemand die in Dart werkt. En iemand die in het Microsoft SOC werkt. En we hebben dus samen vanuit verschillende perspectieven hebben we een boek geschreven over Defender Endpoint.
Ja. En die kunnen mensen...
Pre-order nu... komt uit op 3 maart.
Okay.
Pre-order link aka.ms/mdebook.
En dan kunnen mensen het Defender-boek bestellen.
Ja.
Leuk. Nou, dat is welkom, want over Defender is veel interesse. Dus geweldig dat jullie dat gedaan hebben. We zullen de link in de show notes zetten. En tot de volgende keer.
Ja, dankjewel, Maarten.